Oké, we gaan verder naar 1 Korinthe. We zijn in 1 Korinthe 10 op het ogenblik. En we zijn vorige keer tot en met vers 6 gekomen. Waar Paulus dus zegt, want hij vergelijkt, hij haalt Israël erbij. En dan zegt hij in vers 6, deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Nou ja, goed, dat zit in de natuur van de mens. Ook wij zijn natuurlijk gered. We zijn een nieuw schepsel in Christus. Maar het lichaam, de zonde, dat is nog steeds in ons aanwezig. Dus die lust tot het kwaad, ja, die hebben wij ook. Hè? Lees Romeinen 7 maar. Hè? Het goede wat ik niet wil, doe ik. En het kwade wat ik niet wil, doe ik wel. Dus we moeten elke... Ja, ik ellendig mens. Ik ellendeling, ja. Maar we hebben de geest, hebben wij gekregen. En we hebben natuurlijk het genade-evangelie, wat ons... Dus we zijn niet meer onder de wet, maar onder de wet, maar onder de genade, dat de zonde dus daarom niet in ons gaat heersen. Maar goed, Paulus ziet natuurlijk dingen in Korinthe, in de gemeente, die daar gebeuren. Die zijn dus, net zoals het bij Israël was, ook bij het lichaam van Christus aanwezig. En niet alleen toen, maar dat is nu nog steeds zo. He, want als je kijkt in vers 7, er wordt geen afgodendienaars. In vers 8, hoereren, Christus verzoeken en murmureren. Dat zijn dingen die zijn nog steeds actueel. Dus de brief is ook gewoon actueel. Het is niet zo dat gebeurde toen en ja, daar hebben we nu geen last meer van. Want wij zijn allemaal keurig en netjes en zitten keurig weg. Nee, het gebeurt nog steeds. En ook ter voorkoming, ja. Dus die dingen zijn gewoon aanwezig of liggen op de loer, als wij niet ons aan de leer vasthouden en daarvoor waken. Dus daarom zegt Paulus ook telkens, waakt op, ja, of wees waakzaam en niet in slaap vallen. De vijand die slaat toe juist als je slaapt. Ja, je ziet ook, als een leger binnenvalt, gebeurt bijna altijd 's nachts. Ja. Dus daarom in vers 7, wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. Ja, dit is een verwijzing naar het gouden kalf. Ja, dat Mozes was op de berg, en hij komt er beneden, nou u weet het verhaal, het gouden kalf gemaakt, dus een afgod, een god van Egypte. En wat doen ze daar? Nou, dit is een... Ze dienden afgoden. Het was niet de God van Israël. Ja, maar ze dienden de God, de goden van de heidenen. En wat is dat precies dan? Nou, je ziet het. Het zat neder. Waarom? Om te eten en om te drinken. Dus dat heeft te maken met een maaltijd. Alleen afgodendienst. En dat deden ze. Dus een offermaaltijd. Laten we even kijken naar Numeri 25 vers 1 tot en met 9. Dat is ook een tekst over die maaltijd. Numeri 25, zie je dat ook mooi staan. Nou mooi, maar dan zie ik het niet wel staan. Dat is niet het gouden kalf hoor, maar dat gaat even over met Bileam. Hoe die moest dan het Israël vervloeken, weet u wel. En dat werd elke keer een zegen. Maar... Dus God verhinderde dat hij het volk Israël vloekte. Maar hoe kreeg die Israël onder de vloek uiteindelijk, die koning? Of hoe heeft Bileam de koning uiteindelijk geadviseerd wat hij moest doen? Nou, door ze ongehoorzaam te laten zijn aan de wet. En dan lig je onder de vloek. En dat is gebeurd. Kijk maar, hoofdstuk 25 vers 1. En Israël verbleef te Sittim. En het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. Nou, als één ding niet mocht, dat was als ze zich een vrouw uit de heidenen zouden nemen. En zij nodigde het volk, kijk, tot de slachtoffers hare goden. En het volk at en het boog zich voor haar goden. Dus je ziet wat hier doen, hè? Dus het is een feest, slachtoffers. Dus het is ook een offerfeest. Daaraan gekoppeld. Eten, het volk at en boos zich voor de goden. Dus we hebben hier met geestelijke hoererij te maken. En een offermaaltijd en een feestmaaltijd. Dat ging samen, ja. Nou, en daar waarschuwt Paulus tegen. En zo kwam ook de toren, kijk maar in vers 3. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toren des Heren tegen Israël. En dat was ook toen Mozes van de berg afkwam. Toen ontstak ook de toren. En ja, Mozes heeft toen, ja, een stokje voor gestoken, dat mag ik eigenlijk niet helemaal zo zeggen, maar die bad voor het volk en uiteindelijk, hè, heeft God het niet gedaan. Dus, dat zie je dus, en dat gebruikt dus als waarschuwing, ja. Dus als we teruggaan naar 1 Korinthe, en voor jezelf kan je opschrijven Openbaring 2 vers 14 en vers 20, want dan zie je dus ook dat offeren en eten, een afgoderij en die feestmaaltijd gaan eten en drinken gaan samen. En dat zien we hier dus in hoofdstuk 1 Korinthe 10 vers 7 ook staan. Het heeft met afgoderij te maken. Dus Israël verheugde zich in het werk van hun handen. Met het gouden kalf. Zegt Stefanus ook. Ze verheugden zich in het werk van hun handen. Ja? Dus ze hebben het schepsel geëerd boven de schepper. Dat is afgoderij. Afgoderij, afgodenis is van God af. Ja? Je dient God, niet de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar je dient andere goden. Alles wat afwijkt van wat God zegt, waar iemand anders de eer krijgt, is afgoderij. Dus als ik het even hier zie, Paulus spreekt hier tegen de Corinthiërs. Hij zegt dat tegen hen, omdat hij ziet dingen die toen gebeurden ook in die gemeente te Corinthe. Ja? Ze waren natuurlijk in Korinthe, dat was midden in de afgodendienst en er waren heidense offerfeesten. Nou, hij zegt wel in zijn brief, je mag rustig dat eten kopen, want in het eten zit niks. En de afgod is niks. Maar deelnemen aan zo'n feest, ter ere van die afgoden, dat mogen we natuurlijk nooit doen. Dus als je tegenwoordig, die moslims die delen van die suikerdingetjes uit, hè, maar dan zou ik zeggen, nou, dat hoeft niet. Ja, omdat het heeft heel duidelijk daarmee te maken. Dat is de ere van die afgod, is dat een dag. En dan neem je dus deel aan eigenlijk een afgodendienst. Hè? Eten en drinken. Moet niet doen. En dat heeft Israël gedaan. En ze stonden op om te spelen. Nou ja, dat heeft met dansen, zag je, Mozes dansen, met rijden. En uiteindelijk komt eruit voort, hoererij. Geestelijke hoererij, gevolgens meestal ook. Vleeselijke hoererij. En zeker in heidense afgodendienst. Dat had er alles mee te maken. Dus afgoderij is, ja, laten we zo zeggen, was toen in de kerk, als we het even zo noemen, de kerk. De gemeente. Maar je moet niet denken dat het nu niet meer in de kerk is. Nog steeds. Als ik even kijk, ja, dan niet om het even van, maar even de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld, is in feite gewoon een heidense godsdienst. Met een christelijke saus eroverheen. Als je dat gaat bestuderen, dan gaat het helemaal terug naar Babel. Het kruis, ja? Zo, dit. Dat is het kruis. Het lijkt op een letter T, ja? Het staat helemaal symbool. De kerken staan in letter T. Je ziet overal het kruis. Ten tijde van Paulus had men helemaal dat kruis niet boven de deur hangen. Of werd het gebruikt als symbool. Dat is later pas gekomen. Maar het heeft allemaal te maken met Babel, toen de tijd. Met de god Tau, de letter T. Al dat soort dingen. Je ziet het, dat is natuurlijk afgoderij met een christelijk sausje eigenlijk eroverheen. Alles kan je erop terugvoeren. Kijk maar naar de baby. Christus is een baby met de maagd. Dat was in Babel ook al zo. Al dat soort dingen. Dus eten en drinken, de beker en het brood, ja, dat komt daar ook vandaan. Dat heeft met eten en drinken met afgoderij te maken. En hij zegt, dat de toorn van God komt daarover. Dus, we gaan verder naar vers 8. Dus word geen afgodendienaars. Zometeen geeft hij ook de oplossing. Daar gaan we zometeen heen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er viel op één dag 23.000. Nou, waarom niet hoereren? Omdat wij zijn leden van het lichaam van Christus. En een lid van het lichaam. We zijn één met de Heere. Ja? En zo pregen wij natuurlijk. Zullen wij dan onze leden nemen en maken lid van en hoer, hè? U bent één, hoor je dan. Dus dat moeten we niet doen. Hoereren vielen op één dag 23.000. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Nou, wat is verzoeken? Hij zegt, laat ons Christus niet verzoeken. Maar hij vergelijkt met Israël. Israël heeft God, de Here, verzocht. Ja? Hoe hebben ze dat gedaan? Wat is verzoeken? Verzoeken is in feite tergen. Ja? Of tot toorn verwekken. Nou, dat hebben we in feite ook gezien in Numeri. Wat heb ik net gelezen? Numeri 21? Nee, gaan we even naar Numeri 21. Ik las 25 jaar, maar even. Want hij gebruikt die voorbeelden uit het Oude Testament. Dus we nemen ze ook bij. We gaan weer naar Numeri 21. Even kijken hoor. Ja. Numeri 21 nu. Bijvoorbeeld. Vers 5. Wat zegt het volk? Ik lees vers 4 ook. Toen reisden zij van de berg Hoor op de weg der Schelzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood en ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij de slangen van ons wegnemen, toen bad Mozes voor het volk. Je ziet hier, hè? Dus laat ons Christus niet verzoeken. Nou, hier hebben zij de God van Israël verzocht. Nee, hij heeft ze uit de slavernij gebracht. Hij brengt ze naar het beloofde land. Alleen het gaat hun niet snel genoeg. Ja, het duurt allemaal te lang. En dan gaan ze klagen. Dat zien we zo dan ook. Murmureert niet. Ja, ze komen in opstand tegen Mozes. Maar in feite komen ze in opstand tegen de Heere. Dat zien ze later, zien je ook laten staan. Tegen de Heere en tegen u. Nou, en dan zegt Paulus ook tegen de Korintiërs. Laten wij ook Christus niet verzoeken. Met andere woorden, laten wij hem ook niet tergen. Alleen wij krijgen niet die toorn van de slangen dat wij daardoor vernield worden. Maar hoe tergen wij Christus? Ja, hoe gaan wij verzoeken? Wij kunnen ook in opstand komen tegen de Heer. Hoe? Ja, door Paulus, ja, te klagen. Hè? Je ziet het volgende vers ook. Murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben. Murmureren, dat is mopperen. Dat is niet ontevreden zijn, klagen. Dat deden ze natuurlijk ook. Dat kunnen wij ook. Hè? Waarom zijn we namens zo weinig? En nou, noem het allemaal maar op. Goed, in feite is de situatie hetzelfde. Paulus zegt, u moet dat niet doen. En verzoek Christus niet, murmureert niet. Zij hebben ook gemurmureerd en werden vernield van de verderver. Dus je ziet uiteindelijk, Gods houding ten opzichte hiervan is dat hij kwam met toren. Ja? Nou, bij ons komt hij wel niet met toren. Ja, maar goed, Gods woord werkt in ons, of hij werkt niet in ons. En straks met het loon voor de rechterstoel van Christus, als het over de toorn betreft. Ja, je zult of het eeuwig leven maaien hierna, of niet. Je zult in het vlees zaaien, of je zaait in de geest. God zal het belonen, of zal het niet belonen. Nou, in ieder geval, als we even verder gaan. Het gaat om dienen van de Heere, ja. En er zijn voorbeelden in het Oude Testament, die ook nu nog steeds plaatsvinden. En ook bij ons kunnen plaatsvinden. En dan moeten wij dit niet. Israël is niet doen. Israël is als een voorbeeld gesteld. Maar in vers 12, of in vers 11 zie je, deze dingen zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Zie je, het is tot waarschuwing van ons. Zo dan, in vers 12, die meent te staan, zie, doet dat hij niet vallen. En dat was met de Korintisch geval. Ze meenden te staan. Ja, net zoals Israël meende ook te staan. Wij zijn Gods volk. Maar je ziet heel gauw, er hoeft me iets tegen te zitten en begint te murmureren. Of men valt in afgoderij, men vergeet dingen en komt in opstand tegen de mannen die God aangesteld heeft. En dat is natuurlijk in deze tijd is Paulus dat nu. Maar zie toe dat hij niet vallen. Dus je meent te staan. Nou, de Korintiërs dachten dat ook, want die hadden alle gaven. En daarom lees je ook 1 Korintiërs 13. De liefde is ongeveinsd. En de liefde, je kent al die dingen. We komen er nog allemaal liefde, liefde, liefde. Maar zij roemden in al die gaven die ze hadden. Maar de liefde hadden ze niet. De liefde van God. Ze hadden alleen die gaven. En daar roemden zij in. Ja, en zo kunnen wij ook roemen in dingen die wij hebben. Nee, die mee te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus ze moeten ook waakzaam zijn en opletten, want Israël dacht te staan is ook gevallen. Zo kunnen wij menen te staan en kunnen we ook vallen. Te alle tijden. Daarom roept hij ons ook op dat je moet ook waken. Ik zei het net al, waakt. Efeze 6 ook, hè. Satan zit niet stil. En je zal zijn vurige pijlen proberen af te vuren op ons. En als we niet waken, en we hebben het schild des geloofs niet in onze hand, en het zwaard van de geest, dan staan wij in brand. Ja, en dan vallen we, net zoals Israël gevallen is. Exact hetzelfde. Is wat dat betreft geen verschil. Dus we moeten altijd waakzaam zijn. Dus Korintiërs, kijk, in vers 13, u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. We kunnen dus nooit zeggen dat het boven onze macht uitgaat. Het is een verwijt hier naar de Korintiërs. Kijk, Israël is het overkomen. En bij jullie zie ik deze dingen gebeuren. Maar je hebt geen excuus. Ja, want het is namelijk niet God die jullie verzoekt. Dat denken mensen ook natuurlijk wel eens. Hè? En dat bewijst Jacobus heel duidelijk dat het verzoeken nooit van God kan worden, komen. Verleidingen. Kijk even mee in Jacobus. Nee, het zit. Wij kunnen altijd wel anderen de schuld geven, maar God kunnen zeker niet de schuld geven. Maar we kunnen ook anderen de schuld niet geven. Maar kijk in Jacobus 1 vers 12. Dat gaat natuurlijk over Jacobus en dat gaat over de staalstam in de grote verdrukking. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. Zie je? En hij zelf verzoekt niemand. De Heer Jezus werd ook verzocht met het kwade door Satan. Ja? Maar hij kon niet verzocht worden. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindig zijnde baart de dood. Dus ja, de zonde brengt altijd dood voort. De ongelovige is in zonde en gaat dood. De gelovige, als hij in zonde blijft, gaat hij geestelijk dood. Ja, niet verloren, maar gaat hij geestelijk dood. Zonde brengt altijd de dood voort. Maar ieder wordt verzocht, vers 14, door zijn eigen begeerlijkheid. Dus we zeggen inderdaad wel eens, ja, de wereld trekt. Ja, of de televisie trekt, of weet ik, alles kan trekken aan jou. Maar het is andersom. Want ja, dat om je heen, dat is er. De tv is er, of noem het dan maar op, dat is er, om je heen. Maar ja, het zijn verder dode dingen. Jij bent degene, het is jouw begeerlijkheid, die daarop afgaat. Die de handeling neemt, en dat zegt hij ook. Ja, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, ja. Wij worden dus door onze eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt. Dus het trekt, het lokt ons, maar uiteindelijk het is het mijn begeerlijkheid die het lokt. En dan ga je het ontvangen. Daar valt dus de keus. Dat, kijk, dat die zon om ons heen is, die is er. Dat is helemaal zo. Daar doe je niks aan. Dus dat is ook geen zonde. Dat wij het zien bijvoorbeeld. Je kan overal mee geconfronteerd worden. Met horen, dingen en dingen zien. Het punt is, of wij het gaan ontvangen. Ja? Dat wij daar op ingaan. En dan is het zonde. Je ziet waar het ligt, hè? Het is niet bij God. Maar bij ons. Het zit in ons. En dat is, als we terug naar 1 Korinthe 10 vers 13 gaan. Dat zegt hij dus, die verzoeking. Ja? Is menselijk. En niet van God. En omdat hij menselijk is en niet bovenmenselijk. Ja? Kunnen wij het ook aan. Want God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Nou, we kennen de tekst, hè? Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Dus ik kan al deze dingen, ook al deze dingen, in welke situatie ik ook kom, ook de verleidingen, vermag ik dankzij Christus die mij kracht geeft. En dat zie je ook staan. God zal het niet toelaten dat gij verzocht worden boven hetgeen vermoogt. Dus er is niets, er is geen verleiding die wij niet aankunnen in de Heer. Korintiërs en wij? Nee. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, hoe worden de mensen nu verzocht, verleid? Ja? Nou, Ik zei het net al, het is om ons heen. We leven in een zondige wereld. He, 1 Johannes 2 vers 16, laten we daar even kijken. Deze kennen jullie, en dat is al bij Adam en Eva begonnen. He? 1 Johannes 2 vers 16. Er is een bepaald systeem in deze wereld. Een systeem wat door Satan bestuurd wordt. Daar leven wij nu in. Dus 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief? Ja, nou mag ik niet houden van de walvissen die daar zwemmen in de zee? Ja, daar geniet ik van. Maar dat is ook het verschil tussen mij en de ongelovige. De ongelovige die maakt mooie natuurfilms, zegt kijk wat prachtig. En die redeneert verder dat uiteindelijk 300 miljard jaar geleden, bla 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 bla. Ik kijk ernaar, ik zeg, ik geef God de eer en ik dank hem daarvoor. Het is Romeinen 1, hè? Ze hebben hem niet gedankt en niet geëerd als de schepper. Maar ik zie de schepper daarin. Dus dat, ja, oké. Okay. Dus daar mag ik, dat heb ik lief, dat vind ik mooi. Maar dat bedoelt Johannes hier ook niet. Heeft de wereld niet lief? Hij bedoelt dat wereldsysteem waarin wij verkeren. Dat is op gericht, dat is tegen het lichaam van Christus gericht. Ja? Nog hetgeen in de wereld, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dus wel wat dat systeem in zich heeft, om ons te verleiden. We leven nu in de financiële crisis. Nou ja. Wat is nou financiële crisis eigenlijk? Ik bedoel, ze hebben hier bij ons. Nou, iedereen heeft goed, hè? Nou, wij het misschien, er zijn ook die misschien ontslagen worden. Kan. Ja? Maar dan nog in Nederland heb je het nog goed. Ik bedoel, je hebt een uitkering. En Bos staat garant voor onze centen op de bank. En dan doen we het allemaal maar op. Dus op zich hebben wij het allemaal wel goed. Maar wat is nou in de wereld? Het hele systeem, ja, is gebaseerd zoals wij dit systeem nu kennen. Is natuurlijk op gericht dat wij moeten maar flink hebzuchtig zijn om het systeem draaiende te houden. Want als dat niet gebeurt, ja, dan leg ik ook geen vloer meer, bij wijze van spreken, ja. En Harry die kan ook geen hypotheek meer uitrekenen, omdat niemand meer een huis kan kopen. Maar het hele systeem is op zich natuurlijk door en door rot. Ja, dat heeft van geen kant. Want als wij natuurlijk in genade, als de genade het voor het zeggen krijgt in deze wereld, en we hebben het over matigheid, en we zeggen nou voedsel en dak is genoeg, dan stort het hele systeem in elkaar. Ja? Dan draait het niet meer. Dus dat systeem zegt hij, heb dat niet lief, want al wat in de wereld is, namelijk, en daar dat is de verleiding, de begeerlijkheid des vlezers, de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dat is al begonnen bij Adam en Eva. He, dat Adam zag, Satan verleidde haar met die vrucht, ja. En ze zag, en die boom. Ze zag dat die boom was begeerlijk, ja. Ze zag het. Goed om te eten. Nou, dat is de begeerlijkheid des vlezes, ja. En om wijs te maken, ja, dat is de trotsheid des levens. En zij zult als God gelijk zijn, ja. Dus niet ik en niet God. Hier op nummer 2. Ja, dat is de begeerlijkheid der ogen, dat is de ziel. Dus we worden op 3 terreinen verzocht, namelijk lichaam, ziel, geest. Dat is het systeem van Satan. En het systeem van God is anders, dat werkt namelijk geest, ziel, lichaam. Want alles wat via het lichaam gaat, ja, Satan wil via het lichaam, dat is het lichaam der zonde, wil die ons hebben en uiteindelijk lichaam, ziel en dan bij de geest. Nou, God werkt via de geest, zodat wij uiteindelijk, ons lichaam is gewoon een voertuig. Het is een lichaam de zonde. En dat is tegen alles wat God wil. Dat is, wie in het vlees is, bedenkt de dingen die in het vlees zijn. Dat kunnen wij niet anders. Dus het gaat om onze geest. En met die geest, in mijn geest, kan ik dat voertuig nu toch aan. Ja? Kan ik overwinnen. Dus dat is heel anders. En dan zie je in vers 17, en de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Nou, wij zijn in de wil van God, wij zijn zijn kinderen, en wij blijven in de eeuwigheid. Nogmaals, we moeten recht snijden hier, maar het principe van het systeem, de Heer Jezus werd ook op deze 3 punten verzocht, ja, in Lucas 4 en Matthäus 4, ook op die punten. Hij zag al die koninkrijken. Nou, dan werd hij verzocht, ja, ook van het brood, ja, nou. Dat is het vlees, begeerlijk. Dus op die dingen, Satan werkt op dat terrein. Nou, en als we terug naar 1 Korinthe 10 gaan, zien we dat daar precies hetzelfde. Ja, de afgodendienaars, het hoereren, het vlees, ja. Begeerlijkheid des vlezes. Christus niet verzoeken, ja. Dus mopperen tegen God. De trots. Maar dat is de hoogheid des levens. De trots, hè, dat is in de geest. Nou, maar hij zegt hier dus, ik geef jullie de oplossing. Hij zal met de verzoeking, vers 13, ook de uitkomst geven opdat gij ze kunt verdragen. En dat is heel belangrijk, want velen denken, ja, hoe geeft hij nou die uitkomst? Of, ja, de ontsnapping. Hè? Want hoe kom ik hieruit? Er zijn oplossingen voor. Vers 14 bijvoorbeeld zegt hij, vliet van de afgodendienst. Wegwezen. Afscheiden. Niet proberen, ik ga ook mee in de wereld, om daardoor misschien, ik ga ook mee om mensen te bereiken. Of ik ga ook flink zuipen in de kroeg, om daar misschien mensen te kunnen, ik word één van hun, en dan ga ik hun misschien wel bereiken op die manier. Dat is niet wat God zegt. Nee, hij geeft de oplossing, de uitkomst. Hoe krijgen wij de uitkomst nou? Hij geeft de uitkomst, zodat wij het kunnen dragen. Dat wil zeggen, de omstandigheden blijven zoals ze zijn dus. Want anders hoef ik niet te dragen. De omstandigheden blijven zoals ze zijn. Het wereldsysteem blijft zoals het is. Wij zijn niet als degene die geloven van, en God, gilt u nou alsjeblieft dit, ja, laat me zo zeggen, ik sta voor de zee, en net zoals met Israël, laat de zee open gaan en ik kan er doorheen. Nu merk ik dat niet zo. Als ik naar Engeland wil, en ik word vervolgd als gelovige, en ik sta op de hoek van Holland, en ik wil naar Engeland, dan moet ik of zwemmen, of ik moet een boot, en anders word ik gegrepen. De Engelsen bij Duinkerken, ja, die zijn nog net op tijd ontsnapt voor de Duitsers toen de tijd, in 1940 was het, hè. Dus je ziet, dat werkt dus niet. Die omstandigheden blijven zoals ze blijven. En anders, dan zou ik gedood worden. Als ik daar zou blijven staan. Nee, wij kunnen het dragen. De omstandigheid blijft zoals die is. En hij geeft de uitkomst. Dus niet de uitkomst dat de omstandigheid naar mij wordt aangepast. Maar wat geeft de uitkomst? Het woord van God. En ik geef voor alle situaties, geeft hij een antwoord. Ten eerste, wij kunnen het dragen, ik vermag alle dingen. Dus ook al gaat het anders als ik, we zijn gelovig de brandstapel opgegaan, zingend. Ja? De vrede van God was in hun hart. Ze konden het dragen en ze hebben volgehouden tot de dood aan toe. Nou, als je nou kijkt bijvoorbeeld in dit hoofdstuk waar het hier om gaat, want hij sluit dat hier in feite, hij zegt, hoe ga je dat dan oplossen? Hij geeft de uitkomst voor bijvoorbeeld in vers 7, dat je geen afgodendienaars wordt. Nou, dan zegt hij, vliet het, de afgodendienst, ja? Maar dan wil ik even met jullie naar 2 Korinthe 6. En dat is eigenlijk het vlieden ook. Maar in 2 Korinthe 6 zegt hij het nog een keer. Het wordt gebruikt vaak voor dat je niet met een ongelovige moet trouwen, maar lees wat er staat. En dat is ook zo natuurlijk. Maar dat zegt hij in 1 Korinthe 7 al. Ja, over dat je natuurlijk niet met een ongelovige moet trouwen of hertrouwen. In vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? En of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heer het Almachtige. Zie je, in het Oude Testament zei hij al, afwijken, kappen met u af, heb geen deel daaraan. Tegen de Korinthiërs zegt het woord nu ook, ja. Ga niet met die ongelovigen, heb daar geen deel aan, heb geen gemeenschap in dat soort dingen. Ik bedoel, ik ga nog wel mee om met ongelovigen. Ik bedoel het wil zeggen, maar ik heb geen gemeenschap, geen deel in hun werken. Dan valt voor mij de beslissing. Nee, ga ik niet heen, doe ik niet aan mee. Zie, dat woord van God zegt heel duidelijk wat je moet doen. Dus vliet de afgodendienst. Als we in 1 Korinthe 10 kijken ook over bijvoorbeeld naar hoereren. Nou, dat hebben we eigenlijk net al aangestipt. Ja, dat je dat niet moet doen is duidelijk. Maar in 1 Korinthe 6, Paulus zegt ook heel duidelijk waarom. Het is niet alleen de wet van, jij zult dit en jij zult dat, ja. Paulus zegt ook, met die hoerij, ook waarom, ja. Omdat wij zijn, kijk maar in 1 Korinthe 6, 18, ga ik nou niet zien. Maar wij zijn leden van het lichaam van Christus. Zal ik mijn leden daarom, dan zondig ik tegen mijn eigen lichaam. Want ik ben een lid van het lichaam van Christus. Dus ik pleeg hoererij, geestelijk ook. Moet je niet doen. Dus het woord geeft de uitkomst. En als je kijkt in vers 9. Laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En hoe hebben ze Christus verzocht? Nou, ze waren ontevreden, ja? Ook met het murmureren, vers 10. Dus mopperen. Nou, mopperen doe je niet als je tevreden bent. Er zijn vaak misschien dingen waarop je kan zeggen, ja, dan ben ik ontevreden. Of ga ik mopperen. Die zijn er genoeg, waarschijnlijk. Als je vleeselijk kijkt, ja, oké. Okay. We hadden het net even over die pensioenen, ja? Nou, ik heb nog geen pensioen. Ik weet trouwens niet eens of ik pensioen heb. En als ik het heb, is het waarschijnlijk niet veel. Maar in ieder geval, ja, het wordt niet geïndexeerd, hebben we het net over gehad. Ja? Dus voor veel mensen een reden om daar al tegen te gaan mopperen. Maar toen zei Harry ook, ja, maar ja, op het ogenblik hoeft het ook niet geïndexeerd te worden, want de inflatie is waarschijnlijk al bijna nul. Ja? Maar stel je voor, als het nou de prijzen nog veel meer omlaag gaan, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan moet die pensioen kan ook wel geïndexeerd worden naar boven, maar moet die ook naar beneden. Maar dan komt natuurlijk iedereen in opstand, ja? Ja? Zo zitten mensen nou helemaal in elkaar. Dus dan word je ontevreden. Maar als je erover nadenkt, ja, waar ben je nou ontevreden over eigenlijk? In de mens, in het vlees, oké, dan wil je altijd meer, 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 meer. De Bijbel leert duidelijk, de zonde, die wil alleen maar, die is onverzadigbaar. Je krijgt nooit genoeg. Want je zit op een bepaald niveau en je wil altijd weer een kick hebben. Dus ja, als je de week daarna weer hetzelfde, moet je weer even een stapje hoger. Dus met slaving ook, het wordt daarom altijd meer en meer. Je wil die kick hebben. Dus het is nooit genoeg. Dus dat ben je dus ontevreden, even naar de mens gesproken. Maar wij spreken nu als gelovigen. Dus God geeft de uitkomst door zijn woord. Nou, dan ga even naar Filippenzen 4. Je ziet het? Het blijft zoals het blijft. Omstandigheid blijft zoals het is. Maar ik, God geeft mij de uitkomst met zijn woord om te dragen. Nou, Filippenzen 4, vers 10. Dan zien we staan. Ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij, kijk hoor, nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Hij zat in gevangenschap, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles, ja, dus overal in elke situatie, ben ik onderwezen, ben ik door God onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Dus zowel in rijkdom als in armoede ben ik onderwezen verzadigd te zijn. Beide overvloed te hebben en gebrek te hebben. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nog één tekst, dus 1 Timotheus. Met andere woorden, wees tevreden met wat je hebt. Omdat hetgene wat wij hebben, is natuurlijk veel meer als wij nodig hadden. Israël liep door de woestijn en God heeft gezorgd dat hun klederen en hun schoenen niet verouderden. Ja? Versleten niet. Nou, 40 jaar in de woestijn, dat je schoenen niet verslijt, hij heeft voor ze gezorgd. Maar dat hadden ze ook nodig, ja? Dus hij gaf ze te eten. Ja, het was niet elke keer een viergangenmenu. Dus daar gingen ze ook op mopperen. Maar als je natuurlijk even bekijkt, zeg je, ja, moest luisteren. Wat heb ik nog meer nodig? Dat ik hier op deze wereld leef, is al, heb ik al aan hem te danken. En dat vergeten wij. Dus 1 Timotheus 6, vers 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Ik heb, er zit het woordje genoeg in. Het is genoeg. En als het genoeg is, dan ben je tevreden. Daar zit het woordje vrede in. Ja? Ik heb tevreden, het is genoeg. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet daaruit dragen. Want als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Zie je, genoeg zijn. Ja, dat is een manier van denken. Niet gaan kijken. Want dan zeg ik, ja, dan kom ik altijd tekort. Ik wil meer. Maar als ik puur kijk wat hier staat, ja, dan zeg ik, ik heb genoeg. Ja, en daar heeft dit wereldsysteem natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Als jij zegt, ik heb aan een voedsel en een dak boven mijn hoofd, heb ik genoeg. Maar dat is wel de houding die God, waar God ons toe oproept. Als worden wij ook net zoals Israëlieten, worden wij ook te ontevreden, gaan we ook mopperen. En dan mop je waarover je. Ja, waarover? Ja, omdat ik niet zo'n mooie auto heb net als de buurman. Of niet zo'n mooie keuken heb. Of noem het maar op. Nee, doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke doen de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Zie je wel? Dus rijk willen worden, dan kom je in een strik, in een val. En dan kom je in de strik van dit wereldsysteem. Daar zijn vele gelovigen ook in verstrikt. Omdat ze begeren, ze worden verzocht naar het vlees, de ziel en de geest. Ja? Dat is nog steeds het systeem. En dan zie je, dat zijn dwaze en schadelijke begeerlijkheden. En dan kom je in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden, tot het kwaad, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Dus terug naar 1 Korinthe. Dus je steekt jezelf met smarten. Geestelijk, ja, horen wij juist verkwikt te zijn. Dat heeft alles met ons denken te maken. God geeft de uitkomst met de verzoeking dat wij ze kunnen dragen. En niet dat wij lust hebben tot deze kwade dingen. Dat was voor Israël zo. En het is voor ons ook zo. Dus de omstandigheden blijven zoals ze zijn. Wat voor Israël gold, dat geldt in feite voor ons ook precies hetzelfde. Maar wij moeten veranderd worden en gesterkt worden. Alleen, je moet altijd goed onthouden, het gaat hier dus wel over onze wandel als gelovigen. En niet dat wij als ongehoorzame kinderen dus ook voor eeuwig verloren zouden gaan. Dat moet altijd goed voor de ogen zijn. En dus is dat voor ons iets om dankbaar voor te zijn. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid dat dit ook voor ons duidelijk mag worden. Dat inderdaad, we zien ook in de principes van nu blijven door alle eeuwen eigenlijk natuurlijk ook hetzelfde. Dat liegen en bedriegen, dat was toen niet goed, is nu ook niet goed. Afgoderij was toen niet goed, is nu ook niet goed. En afgoderij en hoerderij en mopperen en dat soort dingen, murmureren, zijn ook dingen die ons overkomen, kunnen overkomen. En daarom moeten we ook waken, want de zondige natuur is ook nog steeds in ons. Maar dat we een heiliging in ons leven zullen zien, Vader, die door u bewerkt is. Omdat wij dat in uw woord lezen. En dat we daarom ook vergenoegd zullen zijn, Vader, met de dingen die we hebben. Zonder te vallen in al die schadelijke begeerten die toch alleen maar dwaas en schadelijk voor ons kunnen zijn. Vader, maar u kunt alleen dat in ons bewerken door uw woord. En ik bid ook daarom voor ons dat we dat woord ook zullen pakken. En niet alleen maar lezen over het woord of luisteren wat over het woord gesproken wordt of kijken. Maar dat we ook in het woord zelf zullen lezen, het overdenken, Vader. En het dan ook toelaten in onze innerlijke mens om daar gesterkt te worden en het ook uit te dragen. Dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.